Blikseminslag 2. Ik moest en zou Pieter laten weten wat ik van hem vond. Hoe doe je dat, vroeg ik me af. Ik was in ieder geval blij dat hij in het derde jaar van de opleiding zat en over een maand eindgesprek zou doen. Dan was hij geen leerling meer van me en zou ik me vrijer voelen om hem te benaderen. En ook al was het leeftijdsverschil niet echt groot, hij was ongeveer 25 en ik was 32, ik was tot nu toe nog altijd zijn docent. Ik werd steeds nerveuzer, de laatste les kwam in zicht en dus zou ik afscheid van hem moeten nemen. Dan zou ik hem niet meer zien. Wat moest ik in vredesnaam doen? Toen kwam die laatste schooldag. In de pauze van de les bleef ik achter in het klaslokaal. Ik liep snel met bonkend hart naar zijn tafeltje en pakte zijn agenda die ik zag liggen. Of was ik zo brutaal dat ik hem uit zijn tas viste, ik weet het niet meer. Snel noteerde ik zijn adres dat hij in zijn agenda geschreven had. Stel je voor dat iemand mij betrapte. Diezelfde avond schreef ik hem een brief waarin ik vertelde dat ik veel voor hem voelde en na zijn eindexamen graag met hem zou afspreken. Maar toen ik mijn liefdesverklaring op de bus gedaan had, realiseerde ik mij opeens weer dat hij in een huis woonde met andere leerlingverpleegkundigen. Want ik had die dag ook snel en zo onopvallend mogelijk langs zijn huis gelopen om te zien of zijn naam misschien op de deur stond. Ja hoor, hij had een naambordje, maar was niet de enige leerling die daar woonde. Ik telde 8 namen en was zo snel mogelijk weer weggelopen. De schrik sloeg me om het hart. Hij zou de brief vast aan iedereen laten lezen en binnen de kortste keren zouden alle leerlingen van de hele opleiding weten dat ik verliefd was op Pieter. Of iemand zou de brief uit de bus hebben gevist en de afzender hebben ontdekt. Ik had toch kunnen weten dat dit kon gebeuren. Ik had toch zelf gezien dat hij niet alleen woonde. Ik voelde me opeens heel erg kwetsbaar. Tactisch gezien had ik enkele flinke steken laten vallen. Het zweet liep over mijn voorhoofd. Misschien werd ik wel ontslagen. Soms werd ik badend in het zweet wakker. Wat had ik in vredesnaam gedaan? Ik zag steeds maar weer een hele groep verpleegkundigen voor me die om Pieter heen stonden en allemaal mee konden lezen. Een docent die het aanlegt met een leerling. Dat kon toch niet? Die was echt helemaal verkeerd bezig. Weken gingen voorbij en ik hoorde maar niks. De hele zomervakantie bleef het stil. Wat er ook kwam, geen brief, geen telefoon. Op mijn vakantiereis naar Rome bleef ik dag en nacht aan hem denken. Zou hij ooit nog iets laten weten? Ach, heel Ermelo wist het natuurlijk al. Ik werd steeds onzekerder en kreeg spijt van wat ik had gedaan. Toen kwam er begin september eindelijk een brief. Met trillende handen maakte ik hem open. Hij wilde me wel ontmoeten en zou naar Amsterdam komen. Oh, wat was ik blij. Ik moest wel even wat regelen, want ik woonde nog samen met mijn vrouw, maar die was zo aardig om naar een vriendin te gaan. Wat lief van haar. Nu had ik het rijk alleen om Pieter te ontvangen. En zo zaten we met z'n tweetjes in mijn huis, dat toevallig die dag vol stond met bloemen, omdat ik de dag ervoor een receptie had gehad naar aanleiding van de presentatie van mijn eerste boek. Pieter ging in een stoel zitten en om hem heen stonden allemaal bossen rozen, gerbera's, herfstasters en nog veel meer. Het was echt feest, zo leek het wel. Wit spijkerjack en witte gymschoenen. Weer die lage, zwoele en melancholieke stem. Stoer uiterlijk, maar ook zo lief. Ik hield het niet meer. Toen ik naar de keuken liep om koffie te halen, ging hij me achterna. In de smalle keuken stonden we opeens tegen elkaar aan en zoenden we elkaar heel erg lang. Wat was hij zoet, wat was hij zacht. Hier kwam geen einde aan. Een maand later belde hij me op. Hij wilde niet een tweede keer afspreken. Het was hem te veel geworden, zei hij. Ik was in zak en as. Wilde hij misschien niet meer omdat ik nog getrouwd was? Ik hoefde het niet meer te weten.